Anno Domini. Belevenissen uit geschiedenis van de kerk. Een programma van Radio Maria. U gebracht door Michael.
Beste luisteraars, van harte welkom bij de aflevering van Anno Domini voor de maand augustus. In dit programma krijgt u een overzicht van gebeurtenissen uit de kerkgeschiedenis die zich afspeelden in deze maand. Anno Domini presenteert voor elke week enkele hoogtepunten door de eeuwen heen die werden beleefd door onze broeders en zusters in Christus, navolgers van Jezus. Deze augustus hebben we het onder andere over de heilige Bernardus van Clairvaux en Clara van Assisi, de precies 100 jaar later het tijdelijke voor het eeuwige wisselde. En over het ontstaan van Champagne ook, en enkele stappen tussen de Verenigde Staten en Rusland. Over het ontstaan van Champagne ook, of de Toren van Pisa. Voor de eerste week van augustus gedenken we Dom Pérignon, een nucleair verdrag uit de Koude Oorlog, en de heilige Afra uit de late oudheid. Op 4 augustus 1693 wordt aangenomen dat Dom Pérignon champagne uitvond. De bekende schuimwijn ontstond dus in dezelfde tijd als koning Lodewijk XIV. Het blijft onduidelijk of hij wel de uitvinder zelf was of de techniek naar een nieuw hoogtepunt wist te tillen. Op 17-jarige leeftijd trad hij in bij de Benedictijnen in de buurt van Verdun, in de abdij van Saint-Vannes, het belangrijkste klooster van de congregatie van de heiligen. De congregatie was een hervormingsbeweging van het kloosterleven en volgde een regime van gebed, studie en handenarbeid, zoals voorgeschreven in de regel van Sint-Benedictus. In 1688 of 1668 liever, werd hij overgeplaatst naar een andere abdij, deze van Saint-Pierre, waar hij de rest van zijn leven keldermeester was. Onder zijn leiding bloeide de abdij en verdubbelde de omvang van haar wijngaard, terwijl hij werkte aan de verbetering dus van hun product met de hulp van een andere monnik, Dom Thierry Renaud, een bekende geleerde. Dom Pérignon was een van de Franse Benedictijnen dus, die een belangrijke bijdrage leverde aan de productie en de kwaliteit van champagnewijn in een tijdperk waarin overigens de meeste wijnen uit die streek nog voornamelijk rood waren. Er moet wel een onderscheid gemaakt worden met de uitvindingen van de mousserende champagnewijn die pas halverwege de 19e eeuw zou plaatsvinden. Op 5 augustus 1963, in de Koude Oorlog, een klein jaar na de Cuba-crisis, ondertekenen drie landen, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de Sovjet-Unie, het gedeeltelijk nucleair testverbodverdrag in Moskou, soms afgekort tot PTBT. Het verdrag verbood alle proefontploffingen van kernwapens, behalve die welke ondergronds werden uitgevoerd. De onderhandelingen waren aanvankelijk gericht op een alomvattend verbod, maar daar werd van afgezien vanwege technische vragen over de detectie van ondergrondse proeven en zorgen van de Sovjet-Unie over de indringendheid van de vooropgestelde verificatiemethode. De impuls voor het testverbod werd gegeven door de toenemende publieke bezorgdheid over de omvang van de kernproeven en in het bijzonder de proeven met nieuwe thermonucleaire wapens, de zogenaamde waterstofbommen. En daarnaast de resulterende radioactieve neerslag met dus stralingsgevaar. Een testverbod werd ook gezien als een middel om de nucleaire proliferatie, dus het verder ontwikkelen van atoomwapens, de wapenwetloop daaraan aansluitend af te remmen. Hoewel het verdrag de proliferatie of de wapenwetloop niet heeft gestopt, viel de inwerkingtreding wel samen met een aanzienlijke daling van de concentratie radioactieve deeltjes in de atmosfeer. Het verdrag werd dus op 5 augustus 1963 in Moskou ondertekend door de 3 regeringen van de Sovjet-Unie, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, voordat het werd opengesteld voor ondertekening van andere landen en waar sindsdien 123 andere partijen dat verdrag ook hebben ondertekend. Op 7 augustus stierf de heilige vrouw Afra volgens de overlevering de marteldood. Deze heilige Afra leefde in de tijd van de vervolgingen door keizer Diocletianus en overleed in de streek van Augsburg, ten westen van München. Pater Dries van den Akker voegt er het volgende aan toe. Haar legende vertelt hoe bisschop Narcissus van Gerona in Spanje de christenvervolging aldaar ontvlucht was in de buurt van Augusta Vindelicorum, het huidige Augsburg. Hij werd verwezen naar een huis waar vrouwen woonden die in dienst stonden van de liefdesgodin Venus. Een herberg dus, waar ook vrouwelijk gezelschap voor de nacht werd aangeboden. In der tijd in de Romeinse cultuur was dat de normaalste zaak van de wereld. Afra was een van die vrouwen. Zij zag hoe bisschop Narcissus voor het eten op de grond neerknielde, zijn armen spreidde, begon te bidden en de spijzen zegende. Zij vroeg naar de betekenis van dat alles. Narcissus' diaken Felix legde uit dat zij christenen waren en vertelde wie Christus was. Volkomen overdonderd over het voorval, toen ze hen over Jezus hoorden vertellen en welke houding Jezus had aangenomen tegenover de vrouw Maria Magdalena, liet Afra zich bekeren, tegelijk met de andere bewoonsters van dat huis. Ook haar moeder, de latere Hilaria, volgde haar voorbeeld. Dat baarde opzien. Toen Afra zich in het openbaar tegen Venus keerde en tegen de andere godsdienstige gebruiken van de Romeinen tegen hun afgoden, werd ze veroordeeld tot de brandstapel. Op een eiland in de rivier de Lech werd het vonnis voltrokken. Ze zou zijn verstikt, terwijl het vuur haar lichaam onverlet liet. Luisteren we op het einde van deze eerste week, biddend voor het blijvend onheil die de wereld kan overkomen door kernwapens, dat God alles ten goede kan keren, met deze hymne, de hymne van de cherubijnen. In de tweede week van augustus starten de Pisanen met de Campanile van de kathedraal van Pisa. Overleed de martelares Filomena, verscheen de encycliek Quanto Conficiamur en gedenken we de ordestichteres Clara van Assisi. Op 9 augustus 1173 legden de bouwers in Pisa de fundamenten van de Campanile, bekend als de scheve toren van de stad, onderdeel van de kathedraal. Het werk aan de begane grond van de witmarmeren Campanile begon op 14 augustus van datzelfde jaar, tijdens een periode van militair succes en welvaart. Deze begane grond is een blinde arcade die wordt gedeeld door een aaneenschakeling van zuilen van het klassieke Corinthische type. Bijna 4 eeuwen later schreef Giorgio Vasari hierover dat werd begonnen door de beeldhouwer Bonanno en zo de fundamenten werden gelegd van de klokkentoren van de kathedraal van Pisa. De toren begon te zinken nadat de bouw was gevorderd tot de tweede verdieping. Een 5 jaar later. Dit was te wijten aan een fundering van slechts 3 meter in een zwakke, onstabiele ondergrond. Een ontwerp dat al vanaf het begin gebrekkig was. De bouw werd vervolgens een eeuw lang stilgelegd, omdat de Republiek van Pisa bijna continu verwikkeld was in gevechten met Genua, Lucca en Florence, en dit gaf tegelijkertijd de onderliggende grond de tijd om zich verder te vestigen, anders zou de toren vrijwel zeker zijn ingestort. Op 27 december 1233 hield de arbeider Benanto, zoon van Gerardo Botticci, toezicht op de voortzetting van de bouw van de toren. Op 10 augustus 304 stierf de Grieks afkomstige Philomena in de hoofdstad van het Romeinse Rijk, Rome, de marteldood, in de tijd van de vervolgingen van keizer Diocletianus. Ze was een jonge maagdelijke martelares en haar overblijfselen werden ontdekt in de catacombe van Priscilla. In het begin van de 19e eeuw omstreeks 24 of 25 mei 1802. Drie tegels die het graf omsluiten droegen een inscriptie: Pax tecum Philomena. Vrede zij u, Philomena. Die werd opgevat om aan te geven dat haar naam in het Latijn van de inscriptie Philomena was. Haar overblijfselen werden een paar jaar later overgebracht naar Mugano der Cardinale en daar werden ze het middelpunt van een wijdverspreide devotie. Verschillende wonderen werden toegeschreven aan Philomena's voorspraak, waaronder de genezing van Pauline Jaricot in 1835. Die veel publiciteit kreeg en recent werd deze Pauline Jaricot zalig verklaard. De heilige pastoor van Ars in die tijd, Jean-Marie Vianney, schreef de buitengewone genezing die anderen aan hem toeschreven toe aan haar voorspraak.
Et in saecula
Op 10 augustus 1863 vaardigde Paus Pius IX de encycliek Quanto Conficiamur uit, in de tijd van de Amerikaanse Burgeroorlog en dichter bij huis het jaar van de oprichting van het Rode Kruis en het Salon des Refusés in Parijs. In zijn herderlijke brief, gericht aan het College van Kardinalen en het Italiaanse Episcopaat, zegt de paus: wij en u weten dat zij die in onoverwinnelijke onwetendheid verkeren wat betreft onze allerheiligste religie en die ijverig de natuurwet en haar voorschriften in acht nemen, die door God in de harten van allen zijn gegrift en bereid zijn God te gehoorzamen, een goed en rechtschapen leven leiden, in staat zijn door de werking van de kracht van het goddelijk licht en genade het eeuwige leven te verkrijgen. Paus Pius herbevestigt verder in de brief krachtig de leer van extra ecclesiam nulla salus, buiten de kerk is er geen heil, en bevestigt dat degenen die zich verzetten tegen de leer van de kerk of koppig afgescheiden zijn van de kerk, geen eeuwig heil kunnen verkrijgen. De encycliek prijst tot slot de geestelijke, de gewijde maagden en de mensen van Italië die trouw gebleven zijn en eindigt met een hoopvolle noot. Op 11 augustus 1153 blies Clara van Assisi haar laatste adem uit, in de tijd waarin Habsburgers in Europa stilaan hun greep op de macht zullen doen en in de kerk hevig het debat woedde over het vagevuur. Clara van Assisi, geboren Chiara Offriduccio, in een adellijke familie, volgde als een van de eerste Franciscus van dezelfde stad Assisi in zijn armoede voor de wereld en de rijkdom van Jezus die verlost, om dat in die armoede te volle te beleven. Door hem bewogen, bracht ze andere vrouwen bijeen die de orde zouden gaan uitmaken van de heilige Clara, soms ook wel de tweede orde van Sint Franciscus genoemd, te San Damiano, bekend van het gelijknamige kruis waar de heilige Franciscus een visioen heeft gehad. Kort na zuster Clara volgde zuster Agnes, die de eeuwige gelofte aflegde in de handen van de heilige Franciscus. In tegenstelling tot andere vrouwelijke ordes was dit de eerste orde die een strikte armoederegel voorschreef. Tweede primeur was dat Clara zelf de regel schreef en niet een priester. Op haar sterfbed keurde paus Innocentius IV de leefregel goed. Twee dagen later overleed Clara. Per sopportare il silo in questa valle in pianto, a me lo sguardo corre del Salvatore di me, lo sguardo suo d'amor che spera le delizie, m'ha fatto
presentire la gioia che nel cielo il mio Gesù sorride verso il sospiro. Allora non sento più la prova della fede, lo sguardo di sorriso incantevole di Dio, e questo il mio cielo, e questo il mio cielo.
Luisteren we op het einde van deze tweede week naar het begin van een stuk van Franz Liszt, uitgebracht in hetzelfde jaar van de encycliek van Paus Pius IX, Quanto Conficiamur. Naar verluid zouden ze na een ontmoeting een impromptu concert hebben gehouden voor de aanwezigen. Die zomer in het klooster van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans, nabij Rome, Monte Mario. In de derde week van augustus, op 15 augustus, werd de kathedraal van Honolulu in Hawaï toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van de Vrede. En blies op 20 augustus Bernardus van Clairvaux zijn laatste adem uit. Op 15 augustus, Maria ten Hemel opneming, in 1843, in de tijd waarin Europa de industrie verdere stappen zet en tegelijkertijd de armoede toenam, kende het eiland Hawaï onder koning Kamehameha III chantage, tot hij voor 5 maand zijn macht overhevelde aan een Britse kapitein. Dat was een cruciaal historisch moment voor de Hawaïanen, die een 15 dagen voor de onthulling van de kathedraal van Honolulu kan worden hersteld. Want daar hebben we het over, de kathedraal van de belangrijkste stad van de Hawaïaanse eilanden. De eerste katholieke missionarissen arriveerden enige jaren eerder, daar op 7 juli 1827. Onder de groep was pater Alexis Bachelot van de Congregatie van de Heilige Harten van Jezus en Maria, de Picpussen. Een medebroeder dus van pater Damiaan. Bij hun aankomst integreerden de missionaren zich snel in de gemeenschap van het hoofdeiland. Nadat ze de taal hadden geleerd, deelden pater Bachelot en zijn confraters bijbels uit in de Hawaïaanse taal en hielden ze sacramenten en doopplechtigheden voor de honderden bewoners van het eiland die zich wilden bekeren. Een jaar later werd de kathedraal van Onze Lieve Vrouw van de Vrede gebouwd in het hart van het, wat nu het centrum is, van Honolulu. In 1831 voerde koning Kahehamena de derde, onder druk van zijn protestantse adviseurs, een beleid die het geloof van katholieke christenen onmogelijk maakte. Pater Bachelot en andere katholieke priesters werden toen van het eiland verdreven. Het duurde tot 1839, toen het Franse fregat Artemis de haven van Honolulu binnenvoer en een manifest uitgaf waarin onder andere vrijheid van de katholieke godsdienst in het Hawaïaanse koninkrijk werd opgeëist. Waarschijnlijk speelde hier, zoals wel vaker, de instrumentalisering van geloof om politieke doeleinden, zowel aan de protestantse als katholieke kant. Nadat de Picpussen zich weer in Hawaï hadden gevestigd, konden katholieke priesters de kathedraal formeel inwijden op 15 augustus 1843. Op 20 augustus 1153, in dezelfde tijd waar de Universiteit van Parijs, bekend als de Sorbonne, werd opgericht, naar het voorbeeld van Bologna, en de heilige koning Lodewijk van Frankrijk wisselde Bernardus van Clairvaux het tijdelijke voor het eeuwige bij God. Deze Bourgondische edelman zocht de liefde van Christus door versterving, van het strenge soort in zijn jeugd, in schril contrast met de weelde waarin hij opgroeide. Vele van zijn vrienden volgden hem mee naar de recent ontstane nieuwe tak van de Benedictijnenorde, de Cisterciensers, die al een tweede generatie aanvatten in het bestaan. En mee in de golf van de Gregoriaanse hervorming streefden ze naar versterving, een sobere liturgie en een uitdrukkelijke nadruk op handenarbeid. Uit die handenarbeid groeide technisch vernuft voort, een eigen architecturale eenvoud en stijl die samenkwam in hun oratoria, kerken en andere plaatsen van gebed met een uitzonderlijke akoestiek. Bernardus wist in zijn brede vriendenkring velen tot eenzelfde leven te brengen die zo'n sober leven in Christus wilden navolgen. Hij streefde er in zijn studiewerk naar zijn medebroeders te ondersteunen, de openbaring treffender tot zich te kunnen nemen en groeide gaandeweg uit tot een scheidsrechter binnen kerkelijke en ook wereldlijke kringen. Bernardus schreef veel over Maria, met een meldenswaardige meditatie op het boek Hooglied. Op het einde van zijn leven, zo zegt de huidige stand van het onderzoek, was het voornamelijk de trouw en de gehoorzaamheid aan de paus die Bernardus ertoe bewogen een leefregel te schrijven voor de nieuwe orde van de tempelridders of tempeliers en het prediken van de Tweede Kruistocht in het toen zo florerende bedevaartsoord Vézelay. Bernardus tekende in die mate de Cisterciensers en de kerk dat hij een tweede stichter kan worden genoemd van de orde. Hij gaf een aanzet voor het kerkelijk recht en staat alom gekend voor zijn welsprekendheid en uitzonderlijk diep gebedsleven. Dat geestelijk leven waar de pater visioenen mocht van ontvangen, van de heilige maagd Maria, van Jezus op het kruis en zo meer, bewoog hem ertoe het belang te prediken van Lectio Divina, de heilige schrift overwegen tot het beweegt tot gebed en als leidraad dient voor het innerlijk leven. Deze kerkleraar vermaande en liefde zijn broeders hierover met de volgende woorden. De mensen die hun eigen geestelijke leiders zijn, hebben dwazen als discipelen. Luisteren we op het einde van deze derde week naar het responsiaal Ovia Fructuferi, deel van de Mette op het feest van de heilige Bernardus van Clairvaux.
Oh,
In de vierde en laatste week van augustus vond op 23 augustus de eerste internationale meteorologische conferentie in Brussel plaats. Stierf op 25 augustus Genesius de toneelspeler. Wisselde op 30 augustus de abt, Sfir van Rusland, het tijdelijke voor het eeuwige. En werd diezelfde dag, 430 jaar later, de Moskou-Washington hotline in gebruik genomen. Op 23 augustus 1853, hetzelfde jaar waarin de Krimoorlog begon van de 19e eeuw en de eerste aardappelchips werden ontwikkeld, om iets anders te noemen, vond in Brussel de eerste conferentie plaats in de residentie van Belgische minister van Binnenlandse Zaken. De conferentie werd bijeengebracht door Matthew F. Murray, een meer dan verdienstelijk wetenschapper en later ook militair. Zijn studie spitste zich toe op zeestromingen en geleidelijk aan ook weersvoorspellingen, meteorologie. Deze conferentie in Brussel ontstond met het oog op internationale samenwerking en uitwisseling van weermetingen en observaties op zee. De samenkomst pionierde op het vlak van deze internationale wetenschappelijke samenwerking met gasten uit Denemarken, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Nederland, Noorwegen, Portugal, Zweden, Rusland en de Verenigde Staten, waar Matthew F. Murray ook de vertegenwoordiger voor was. De vertegenwoordigers voor België op de conferentie waren Adolphe Quetelet, bekend statisticus en oprichter en directeur van de Brusselse Koninklijke Sterrenwacht, en Victor Lahure, kapitein bij de marine en algemeen directeur van de marine. De andere aanwezigen op de eerste vergadering waren vooral ook militairen. Binnen een paar jaar stuurden naties die driekwart van de scheepvaart van de wereld bezaten hun waarneming naar Murray, naar het Naval Observatory in Washington, waar de informatie werd geëvalueerd en de resultaten wereldwijd werden verspreid. Als resultaat van de conferentie van Brussel stemden veel landen, waaronder veel traditionele vijanden, ermee in samen te werken bij het delen van weersgegevens over land en zee met behulp van uniforme standaarden. Concreet het invullen van de Murray Abstract Logs, een samenvatting van metingen. Kort na de conferentie van Brussel stemden Pruisen, Spanje, Sardinië, de Vrije Stad Hamburg, de Republiek Bremen, Chili, Oostenrijk, Brazilië en anderen nog ermee in om mee te stappen in de onderneming. Paus Pius IX, de gevangene van het Vaticaan, stelde erevlaggen in voor de schepen van de pauselijke staten, die alleen konden worden toegekend aan de schepen die Murray Abstract Logs invulden en opstuurden naar Murray in Washington D.C. Persoonlijk was Murray bevriend met de astronoom en jezuïet Angelo Secchi. Secchi had bij Murray gestudeerd op de marinebasis van Washington. Ze bleven levenslang bevriend. In 1951 kwam een opvolgend instituut onder vleugels van de Verenigde Naties, de Wereld Meteorologische Organisatie, of kortweg de WMO. Op 25 augustus, in de tijd van grote vervolgingen van christen onder keizer Diocletianus, stierf een bijzonder toneelspeler, Genesius, in de Romeinse hoofdstad. Naast de vele christenen die de marteldood stierven in die tijd en de vele amfitheaters die het Romeinse Rijk telde, had de christenen ook uitgebreid af te rekenen met spot. Om de keizer te behagen, had Genesius zich in het bijzonder toegelegd op theaterstukken die spotten met het geloof van de christenen en de uitdrukkingen daarvan in de sacramenten. Genesius was onderdeel van het keizerlijk toneelgezelschap en schreef er stukken voor, zong in het amfitheater en speelde toneel. Pater Dries van den Akker voegde er het volgende over toe. Op een dag bevond keizer Diocletianus zich onder de toeschouwers. Genesius wist van hem dat hij de christenen dodelijk verachtte en hij meende dan ook dat een stuk waarin de christelijke rituelen zouden worden afgeschilderd, de keizer zou behagen. Hij kwam op het toneel in een bed.
O vrienden, ik voel me zo ziek, kreunde hij. Ik ga vast dood. Het is alsof er iets als een blok op mijn maag ligt. Is er iemand dat van me weg kan nemen, zodat ik me wat opgeluchter kan voelen?
Degenen die rond het bed stonden, zeiden: Wat wil je dan dat we doen? Hoe moeten we dat blok wegnemen? Je dacht toch niet dat wij timmerman of houtbewerker waren en dus kunnen vragen om wat meer beschaafd te moeten worden? Deze flauwe grollen maakten de mensen aan het lachen.
Jullie snappen er niets van, antwoordde Genesius. Dat bedoel ik natuurlijk niet, maar ik voel mijn einde naderen en ik wil als christen sterven.
En waarom dan wel zo ineens? Vroegen de andere spelers.
Ik hoop dat God mij bij mijn dood bij zich zal opnemen en als een overloper van de partij van jullie goden.
Men deed dus net alsof men een priester en duiveluitdrijver ging zoeken. Elk van de beide kerkelijke bedienaren werd door een toneelspeler uitgebeeld. Ze kwamen aan het bed van de zogenaamde zieke staan en vroegen: Wat wil je van ons, mijn zoon? Waarom heb je ons geroepen? Genesius antwoordde zo echt als maar mogelijk was:
Ik heb u laten roepen door uw bemiddeling de genade van Jezus Christus te ontvangen. Ik wil in het heilig doopsel opnieuw geboren worden. Dan zal ik gereinigd zijn van al mijn ongerechtigheden en verlost van de zondelast die op mij drukt.
Daarop diende men hem het doopsel toe en men hulde het pasgedoopte man in een wit gewaad. Onmiddellijk kwamen soldaten hem arresteren op het podium. Ze waren, zo zeiden ze, gestuurd door de Romeinse prefect. Ze deden net of ze hem flink toetakelden en sleepten hem vervolgens voor de keizer en het publiek, die bulderde van het lachen bij het zien van zo'n goed en natuurlijk gespeeld alledaags tafereel van een martelaar, die wordt opgepakt. Diocletianus speelde het spel mee en deed dus net of hij wit heet van woede was. Hij vroeg hem dus of hij echt christen was, waarop Genesius op zijn eigen manier antwoordde:
Mijn Heer en u allen hier aanwezig, hoogmogendheden voor het Romeinse Rijk, bevelhebbers van de keizerlijke lijfwacht, hovelingen en burgers, hoor wat ik u te zeggen heb.
Ik had zo'n afschuw ontwikkeld voor de christenen, dat een ontmoeting met een van hen mijn hele dag kon bederven. Hun naam alleen al maakte dat ik er niet meer naar kon luisteren zonder dat ik mijn woede moest bedwingen. Ik had er dus ongelooflijk veel plezier in om ze voor de schut te zetten, zelfs op het moment dat ze werden gemarteld en dat ze hun leven gaven omwille van die gehate naam. die perverse en de onredelijke afwijking van mij ging zelfs zo ver dat ik mijn eigen familieleden die erbij hoorden niet meer kon luchten of zien, tot aan mijn eigen ouders toe. Het pure feit dat ze christen waren, maakte dat ik ze alleen nog maar uit de grond van mijn hart kon haten. Hoe heiliger hun rituelen, hoe meer ik die lieden minachtte en hoe liever ik die hele zaak belachelijk maakte. Vandaar dat ik een nauwkeurige studie heb gemaakt van hun plechtigheden en de verschillende gebruiken die ze hebben, enkele en alleen met de bedoeling om ze flink voor schut te zetten en de komische stukken te schrijven die u aan het lachen zouden maken. En weet u wat nu het wonderlijke is? Op het moment dat daarnet het doopwater op mijn lichaam neerkwam en ik antwoord moest geven op de vraag of ik geloofde en ik antwoordde, ik geloof, op dat moment ontwaarde ik een gezelschap van stralende witte engelen. Ze daalden uit de hemel neer en kwamen om me heen staan. Ze lazen me uit een boek al de zonden voor die ik, van kind af aan, bedreven had. Vervolgens hebben ze het boek in het doopbekken gegooid waarin ik mij nog steeds bevond. Ze haalden er het weer uit, die witte bladen waar mijn zonden op waren geschreven, en ze lieten de bladeren zien, en elke bladzijde was wit als sneeuw geworden, alsof er nooit iets opgeschreven had gestaan. Vandaar dat ik u nu oproep, u, keizerlijke majesteit, en u, burgers van Rome, die nu naar mij luisteren, u hebt zo vaak voor mij geapplaudisseerd dat ik de heilige rituelen erdoor haalde, hoe dan ook nu ik diezelfde rituelen wil vereren. Geloof dat Jezus Christus de ware God is, het licht, de waarheid en de goedheid zelf. Dankzij hem mag u hopen op de vergeving van al uw zonden. Diocletianus kookte van woede en spijt. Hij liet hem eerst een aantal stokslagen toebrengen op het blote lijf, tot de stokken ervan braken, en leverde hem toen over aan Plautianus, de prefect van het prefectorium. Plautianus had nog geprobeerd hem te doen offeren aan de goden, maar tevergeefs. Toen stroopte hij zijn beide zijden af en schroeide daar de wonden van. Terwijl Genesius zo toegetakeld werd, bleef hij al maar roepen: er is geen andere heerser op deze wereld dan de Heer die ik nu mag zien. Hij maakt mij gelukkig. Ik aanbid hem en erken hem als mijn God. Als zo men mij omwille van hem 1000 doden laten sterven, ik zou 1000 keer sterven in vreugde. Ten slotte liet Plautianus hem het hoofd afslaan. Dit alles vond plaats op 25 augustus. Op 30 augustus 1533 overleed abt Alexander van Zwier. Hij was een heremiet, een begenadigd kluizenaar, met andere woorden een abt van het in Rusland befaamde drievuldigheidsklooster, die vele heilige zielen voortbracht. Amos, zijn doopnaam, werd geboren in een boerenfamilie in Novgorod, die toen een republiek was, ten oosten van Ladoga. Op 19-jarige leeftijd verliet hij zijn huis voor het klooster van Valaam en werd monnik en later kluizenaar. In 1506 benoemde Serapion, aartsbisschop van Novgorod, hem tot hegumen van het drie-eenheidsklooster dat later bekend werd als het Alexander Svierklooster. Hij was een man met een groot geloof en een grote deugd. Hij werd zelfs waardig geacht door hierboven om de heilige drie-eenheid te aanschouwen. Iedereen herkent dat slechts weinigen in hun leven zo'n visioen van God hebben mogen ontvangen. Het klooster werd in 1628 verwoest door Duitse en Litouwse indringers, maar het werd later herbouwd. Kort daarna werden de ongeschonden relieken van de heilige tussen de ruïnes gevonden en volgden vele wonderen. Op 22 oktober 1918 werd de kist met de relieken van Alexander Svirsky geopend. Volgens de Sovjet-rapporten zou er in de plaats van reliquieën een wassen pop zijn gevonden. Getuigenissen van de aanwezige monniken, evenals latere leden van de Sovjet-commissie, toonden echter aan dat er een menselijk lichaam in zat en niet een wassen figuur. Meer zelfs, pogingen om tijdens de Oktoberrevolutie de gevonden relieken te vernietigen en in het vuur te werpen, slaagde wonderwel er niet in, waardoor vele communistische soldaten tot geloof kwamen.
Господи Иисусе Христе.
Op 30 augustus 1963 werd de Moskou-Washington hotline tussen de leiders van de Verenigde Staten en de toenmalige Sovjet-Unie in gebruik genomen. Het werd opgericht in 1963 na de Cubaanse raketcrisis voor noodcommunicatie tussen de twee potentieel gevaarlijke mogendheden in die tijd, de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten, die rivalen waren tijdens de Koude Oorlog. De diplomatie speelde een niet te onderschatten rol in het gladstrijken van de ontstane plooien en met name de encycliek van 11 april 1963 op de achtergrond van de dreigende kernwapens die via onderzeeërs de oceanen onveilig maakten. Verschenen in Pacem in Terris. Vrede op aarde in het Nederlands was de eerste encycliek die een paus richtte tot alle mensen van goede wil, in plaats van alleen tot katholieken, waarbij paus Johannes 23e de lofzang van God aanhaalde zoals die door het hemelse leger werd aangesproken boven de kribbe van Bethlehem. Vrede, vrede, vrede op aarde aan alle mensen van goede wil. Tijdens de Cuba-crisis kostte het de Amerikanen maar liefst 12 uur om een 3000 woorden tellend bericht van Khrushchev aan J.F. Kennedy te ontcijferen. In dit verband werd op 20 juni 1963 in Geneve een memorandum van overeenkomst ondertekend dat voorzag in de oprichting van een directe communicatielijn tussen de leiders van de supermachten. Dat memorandum ging dus 60 jaar geleden in. In de jaren 80, met de veranderde technologie, schakelden ze over naar een hoogbeveiligde vorm van e-mailverkeer. Genieten we, beste luisteraars, het kerstlied Vrede op aarde aan de mensen van goede wil, zonder meer een boodschap die ook buiten de kersttijd en elke dag mag verkondigd worden. Zo hebben we, beste luisteraars, weer nieuwe facetten kunnen ontdekken uit de kerkgeschiedenis voor de maand augustus.